Hey, en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Wat je op school had willen leren. In het tweede deel van het gesprek met Aisha Noelle gaan we het hebben over grenzen aangeven en gevoelens doorvoelen. Heel veel luisterplezier.
Ja,
en dat is helemaal oké.
Ja. Wauw, die vind ik heel mooi. En heb je daar, want grenzen is een thema waar ik heel veel over praat. En grote activist voor ben. ja. Maar heb je daar ook, want die weerstand natuurlijk. Heb je gemerkt dat dat ook iets heeft gedaan met hoe jij je grenzen hebt aangegeven? Ook omdat consequentie is, misschien dat je er niet bij kan horen. Of weet je, dat je een beeld afstoot wat niet gewenst is voor anderen.
Ja. Ja, en daarom heb ik het ook heel lang lastig gevonden om grenzen aan te geven, omdat ik er zo graag bij wil horen.
Ja.
Dus ik heb heel lang gedacht, en nu zit dat nog steeds in mijn hoofd, maar nu weet ik beter hoe ik er mee om moet gaan. Wanneer iemand iets deed wat me niet aanstond, wat bij mij een grens was, dat ik me ging inleven van, ja, maar wat nou, hoe zou de ander zich voelen als ik dit aangeef? Zou die me dan nog wel aardig vinden? Ja. En dan dacht ik, nee, dat zou heel vervelend zijn voor de ander als ik hier wat van zeg. Dus laat hem maar zitten, dan ga ik het niet doen. Dat vond ik te eng, of ja, dan was ik bang dat ik er niet meer bij hoorde. Dus dan deed ik het maar niet, dan ging ik het uit de weg. En ik kon op een gegeven moment ook niet meer horen wat mijn grenzen waren, omdat ik er steeds overheen ging en anderen gingen er ook steeds overheen.
Ja.
Dus ik wist niet wanneer dat gebeurde.
En wanneer merkte je op een gegeven moment, hé, dit is mijn grens?
Ja. Toen ik er bewust naar op zoek ging hoe ik kon communiceren over mijn gevoel. En ik denk dat het is begonnen met mediteren voor mij. Mm-hmm. Ik was eerst heel ver verwijderd van mijn gevoelens. En ja, wat ik fijn vond en niet fijn vond. En vooral minder fijne dingen ging ik gewoon uit de weg. En op een gegeven moment ben ik echt gaan stilstaan. Letterlijk ging ik elke dag 15 minuten stilzitten op een kussentje, ging ik mediteren. En gewoon luisteren eerst naar alle gedachten die er kwamen. Dat was bij mij een beetje de eerste stap van mediteren. Van, oh ja, er komen ineens heel veel gedachten op. Hoe ga je daarmee om met die stem die de hele dag door constant tegen je praat? Nou, toen dat een beetje rustiger was, kon ik gaan luisteren naar, oké, wat komen er nou voor gevoelens op? En toen kon ik beter luisteren naar wat ik eigenlijk wilde, wat ik niet wilde, wanneer ik iets niet fijn vind, wanneer ik iets wel fijn vond. En ik denk ook dat dat een van de eerste dingen is geweest die ik echt voor mezelf ben gaan doen. Waarvan ik wist van ja, hier ligt eigenlijk een oordeel op van anderen. Dit is niet iets wat ik doe om indruk op anderen te maken. Want ja, de mensen die waar ik toen mee omging, die vonden dat volgens mij allemaal een beetje gek dat ik dat deed. Dus dat vertelde ik ook vooral niet aan hun. En toen merkte ik ook van, oh ja, maar ik doe eindelijk iets voor mezelf. En dat geeft me zoveel energie en daar word ik zo blij van. En toen merkte ik ook echt bij mezelf van, wanneer ik dan dingen deed die ik niet voor mezelf deed, dat het eigenlijk energie zoog. En dan merkte ik ineens van, oh ja, maar die wil dat ik dit doe. Maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet. En daar mag ik ook best wel wat van zeggen.
Ja.
En zo ging dat stapje voor stapje, ging ik dat steeds meer voelen, steeds meer aangeven.
En heb je daar echt een voorbeeld van? Van misschien in de van een gebeurtenis? Of?
Ja, ik heb wel een leuke. Ik had op een gegeven moment woonde ik met een huisgenoot. En ik wou even alleen eten. Want ik had gewoon behoefte aan tijd voor mezelf. En ik kon dat toen nog niet per se heel goed communiceren. Maar ik had gewoon, was verder niks afgesproken over het avondeten. Dus ik was gewoon in mijn eentje gaan eten. En ze kwam thuis en ze was boos op mij, omdat ik in mijn eentje had gegeten. En zij was ervan uitgegaan dat we samen zouden eten. Maar dat was verder ook niet gecommuniceerd. Maar die hint had ik dan moeten oppikken. En die had ik ook al opgepikt, van dat zij dat wou. Maar ik had daar geen zin in. Ik wou lekker met mezelf eten. En toen dacht ik van ja, nou ja, en dat mag ik ook gewoon doen. En toen had zij wat lelijke dingen tegen mij gezegd. En toen dacht ik van oké. Ik ga even naar buiten. Ik was best wel boos en gefrustreerd. En ik was toen wel al bezig met opzoeken hoe ik dingen het beste kon communiceren.
Ja.
Dus ik heb bijvoorbeeld de 4 stappen van geweldloze communicatie heb ik opgezocht. Volgens mij begint dat bij de situatie. Zeggen van wat is er gebeurd?
Ja.
Ja, wat is de situatie? Wat is je gevoel bij je situatie? Wat zou je het liefst van de anderen willen? En die laatste stap ben ik even vergeten, maar dat stappenplan was ik toen wel al bewust van. En toen heb ik ook uiteindelijk ben ik even tot rust gekomen. Want vaak als je in een discussie je woordje wil doen, dan komt het er niet altijd even goed uit. Dus ik heb ook wel gemerkt van, als ik iets wil bespreken, dan gaat het veel beter als we even afstand hebben genomen, als ik afgekoeld ben, dan dat ik het ter plekke wil oplossen. Ik hoef niet altijd dingen ter plekke op te lossen.
Hele mooie. Je hoeft niet altijd ter plekke iets op te lossen.
Nee. Er mag ook best wel wat tijd overheen gaan.
Ja.
Ja, dus ik ben even weggegaan. Ik heb erover rustig over nagedacht. Ik heb me even boos gemaakt, maar daar hoefde zij niet geen last van te hebben.
Ja.
En toen ben ik thuis gekomen en toen heb ik gezegd van, kijk, ik snap, of ik zei, dit is er gebeurd. En ik snap inderdaad voor jou van, dat is volgens mij een van je inleven in het verhaal van een ander. Is ook, geloof ik, een van die stappen. Van, probeer ook te kijken waarom die andere persoon zo gereageerd heeft. Dus niet alleen maar kijken van, oh, wat is die gemeen, want die is boos geworden en hoe durft ze. Maar ook kijken van, ja, hoezo is ze boos geworden en wat zou er voor gevoelens bij die ander spelen. Dus dan heb ik ook gezegd van, ja, ik snap dat je zo reageert, want ik snap dat. Maar ja, als je dit en dit en dit tegen mij zegt, dan kwets mij dat heel erg. Dus en toen heb ik voor het eerst zoiets uitgesproken en er werd eigenlijk heel goed op gereageerd.
Ja.
En
dat je het ook mooi bij jezelf ook hield. Van, in plaats van, jij doet dit en het is superkut en fuck you.
Ja.
dit kwetst mij.
Ja.
Dat je dat ook zo open over bent. Want je zei ook van eerst van, ja, het was best wel moeilijk om bij je gevoel te komen.
Mm-hmm.
Maar dat je dit dan zo aangaf,
ja,
dat is toch wel echt iets moois. En dat er dan ook, dat eigenlijk er geen echt conflict daarna meer is, want het wordt opgelost.
Nee. Ja, ik denk ook altijd met gevoel wat niet te discussiëren. Dus je kan heel lang blijven discussiëren van, ja, maar jij zei dit en jij zei dit. En ja, daar kom je nergens mee. Maar als je zegt van, ja, er is dit gebeurd en dat deed dit bij mij, gaf mij dit gevoel. Ja, daar kan je niets anders mee dan meevoelen, dan empathie hebben.
Ja.
Ja.
Wauw. Het gevoel valt niet te discussiëren.
Ja.
Ja, helemaal mee eens. En ik denk dat ik heel erg herken dit. Voor mij was dat een hele opposite. Want ik heb via school, maar ook in mijn opvoeding heb ik geleerd dat met feiten valt niet te discussiëren.
Oh, dus dat is weer een hele andere.
Een hele andere.
Ja.
En ja, ik ben altijd een gevoelsmens geweest. En iedereen heeft natuurlijk gevoelens. Maar wat ik daarmee bedoel is dat als kind was ik al heel empathisch. Ik voelde heel veel.
Mm-hmm.
Als ik iemand zag huilen, dan moest ik ook huilen. Al werd ik gepest, als ik iemand anders gepest zag worden, dan moest ik daar iets over zeggen. Dan raakte me dat zo erg. En omdat ik zulke sterke gevoelens dus had, en nog steeds eigenlijk heb, maar op dat moment helemaal niet mee wist om te gaan. Want dit is gewoon wat ik voel. En ik kan dat niet controleren. Ik had het gevoel dat ik dat niet kon controleren. Was het dat ik soms geen woorden bij mijn gevoel kon zetten. Dus ik kon zeggen, ik ben boos. Maar dat was het enige wat uit me kwam. Of ik kon iets niet fijn vinden en het helemaal voelen. Maar dan niet goed weten of ik daar recht op had om dat te voelen.
Oh ja.
Omdat het was niet logisch.
Ja.
Het was niet logisch dat... Ja, als mijn vader... Ik mijn vader 2 dagen niet zag, want hij werkte. En ik heb vaker meegemaakt dat ik hem 2 dagen niet zag, omdat hij gewoon veel werkte.
Mm-hmm.
Dat ik dan eigenlijk niet alleen verdrietig was, maar ik was gewoon teleurgesteld.
Ja.
Van, waarom ben jij niet thuis? En dat ik dan dan echt zo'n gevoel had. Niet dat ik zo'n vrouw was. Ik bedoel, mijn moeder is een perfecte vrouw. Deze maar dat ik echt dacht van ja, maar hoezo ben je hier niet?
Ja.
En natuurlijk, logisch. Ik bedoel, er moet eten. Weet je? Er moet brood op tafel komen. We moeten allemaal eten. Maar ik was daar gewoon erg door gekwetst.
Ja.
Als kind zeiden. Ja, nu is dat... Ja. En ik wist er echt helemaal niet mee om te gaan. Dus als er dan ooit een discussie kwam... Dan kon ik af en toe wel zeggen van, hey, dit kwetst me. Maar wanneer er feiten opkwamen, dacht ik van, mijn gevoel maakt helemaal geen reet uit. Want dit is niet logisch. En objectief gezien kan dit niet. Mag ik hier geen gevoel over hebben? Of was ik dan daardoor dus te emotioneel? Of dan is het ook wel mooi... Je bent te gevoelig. Je bent zo overgevoelig.
Oh, heb je dat ook van je ouders te horen gekregen? Of was dat...
Nou, ik denk dat... Mijn ouders zijn communicatief heel sterk. En gaven ook aan... Af en toe hadden ze gewoon geen tijd daarvoor. Weet je, je werkt en je hebt... Sommige dingen zie je gewoon over het hoofd.
Ja.
En ik had, omdat ik zo'n gevoelsmens was, had ik best wel veel emotioneel support nodig. En ook natuurlijk het pestgedrag en alles. Dus, en mijn ouders wisten hele lange tijd niet dat ik werd gepest. Dus het was, aan de ene kant kon ik dus niet communiceren wat er aan de hand was.
Mm-hmm.
Ik kon alleen vertellen dat ik mij niet fijn voelde.
Ja, en ook...
Ik boos was.
Ik heb geleerd dat niet, dat woord kent je brein ook niet.
Ja.
Dus ja, niet fijn. Ja, wat zeg je daar nou eigenlijk mee? Dan weet je lichaam nog steeds niet...
Wat het is.
Wat het is en
waar het is.
En welk gevoel heb je nou precies? Ja, precies. Niet fijn. Ja.
Ja. En waarschijnlijk labelde ik ook mijn gevoelens ook verkeerd. Dat ik zei dat ik bijvoorbeeld boos was, maar eigenlijk was ik verdrietig. Of misschien had ik 2 gevoelens tegelijk. En was het heel erg... Kan dat verwarrend zijn? Ik kan inzien dat dat misschien verwarrend kan zijn. Maar om je vraag te beantwoorden... Ik heb inderdaad gehoord dat ik te gevoelig was. En ik hoor het nog steeds. En ik heb dat van mijn ouders gehoord. Maar ik heb dat ook op scholen gehoord. En ja, dat ik gewoon bij bepaalde dingen... Weet je, ik heb hele nare dingen ook echt meegemaakt op school. Dat er weet je, dingen naar me toe zijn gegooid. Of dat dingen waren ontnomen. Of dat ik bepaalde dingen, weet je, werd buitengesloten. En dat, ja, dan is het gewoon kinderen zijn kinderen. En ik begreep, dat was het heel interessant. Ik begreep het ook. Ik begreep dat ze jong waren.
Ja.
En ik dacht ook van, ja, weet je, ze zijn ook jong. En, maar ja, nog steeds doet het wat met je. Ik kan er logica in zien, maar ik kan nog steeds het gevoel hebben.
Ja.
En ik heb daar heel erg mee geworsteld met het feit dat ik gevoelens mag hebben. En dat inderdaad, met gevoelens kan je niet discussiëren.
Nee, gevoel is er gewoon.
Dit gevoel is er.
Ja.
Maar voor mij mocht dat gevoel er dus niet zijn.
Mm-hmm.
En wanneer het gevoel er niet mag zijn, dan wordt het iets heel moeilijks. Want dan gaat het zich uit op hele andere manieren.
Ga je het wegstoppen?
Ga ik het wegstoppen?
Ja, maar het is er gewoon.
Ja.
Het verdwijnt niet ineens.
Nee.
Het is niet zo dat als je het negeert of ergens in een donker afgesloten kamertje stopt, dat het dan ook er niet meer is.
Precies. En ja. Ik had dus wel echt dat ik... Ik had wel dus het gevoel dat... Dat op een gegeven moment merkte ik dat woede en boosheid werd mij thuis eigenlijk aangeleerd van hey, niet boos zijn, want je hebt al een stereotype. En er is ook een stereotype, weet je. Als over veel zwarte mensen wordt gezegd, ja, weet je, die zijn agressief. Wordt heel snel agressief genoemd wanneer ze eigenlijk gepassioneerd zijn. Of wanneer ze gewoon even geïrriteerd zijn.
Mm-hmm.
En ik merkte dat wel. En ik wist dat ook wel. Maar ik had gewoon dat gevoel. Ik had gewoon die boosheid. Als ik iets niet leuk vond, dan was ik gewoon boos.
Ja.
En dat mocht ook.
Ja,
als en ja, dan deed ik ook dingen. Dan ging ik ook stampen met mijn voeten. Of dan wilde ik ook een deur dicht slaan. Ja, nee, dat is niet de meest gezonde manier om dat te doen. Maar ik was boos.
Ja.
En door te zeggen van, hé, dat is niet oké.
Okay, ja.
Merkte ik dat ik werd boos. En daarna was ik ook weer boos op mezelf. Dat ik boos werd. En daarna ging ik me schamen. Dat ik boos werd.
Ja.
En daarna werd het een soort van riedeltje waarbij op een gegeven moment werd ik minder snel boos. Maar, of nou ja, ik werd wel boos. Maar in plaats van dat het heel, heel erg werd geuit, merkte ik dat ik heel erg hard op mijn wangen ging kauwen.
Oh,
dus dan ging ik kauwen.
Ja.
Altijd wondjes in mijn wangen. Of dan ging ik zo erg mijn vuist zo inzetten dat ik gewoon sneetjes had in mijn handen.
Ging die boosheid...
Die boosheid ging heel erg intern.
Je reageerde het eigenlijk een soort van op jezelf af. Het
ja.
Klinkt bijna alsof je jezelf... Ja, vernielen is misschien wel een heftig woord.
Ja, maar zo ging dat eigenlijk wel.
Ja.
En ik merkte natuurlijk dat hielp echt... Dat hielp natuurlijk niet. Dat hielp voor niemand, want... Ik merkte dat het mezelf ook heel erg veranderde. Ik wist niet goed hoe ik mezelf kon uiten in die manier. En ik leefde heel veel met schaamte. Met schaamte om boosheid. Omdat ik mijn wangen had gebeten. En ik dacht, ja. Dat... En bepaalde dingen dat ik niet uit mijn woorden kon. En dat ik dacht, kom ik weer niet uit mijn woorden. En...
Mm-hmm.
Oh, wat ben ik toch dom. Oh, wat... En die inner criticus werd zo groot dat boosheid was, leefde een soort van met mij. Het was daar. Het was daar altijd. Maar wat je zag was altijd een lach op mijn gezicht. Een lach op mijn gezicht. Of dan wanneer ik merkte dat het boos werd, ging ik ook heel snel schakelen van oké, nee, laat maar. Weet je? Oké, rustig. Ademen. En dan was het ook weer zo voorbij. Zo oogde het. Maar het was niet voorbij. Het ging door. En ik kon het niet loslaten. En nu merk ik, nu tegenwoordig, heb ik daar echt mee leren omgaan. En dat, ik had echt, ja, ik had dat eigenlijk ook wel op school willen leren. Hoe eigenlijk menselijke emoties werken.
Ja.
En, Dat boosheid ook dezelfde emotie is als blijheid. En dat beide mogen bestaan.
Ja.
En dus dat wat vooral wordt gevierd is blijheid. Verdriet mag er ook wel af en toe zijn, maar niet te veel. Niet te lang, want dan wordt het oncomfortabel. Die boosheid, dat wordt als zoiets negatiefs gezien. Terwijl eigenlijk, wat ik herhaaldelijk merk, is wanneer een grens wordt overgegaan, dan word je boos. Vaak. Nou, ik word in ieder geval boos, laat me het zo zeggen.
Ja.
En doordat ik niet wist hoe ik mijn grenzen kon aangeven. En omdat ik het gevoel had dat ik niet boos mocht zijn, werden mijn grenzen continu overheen gestapt.
Mm.
Dus ik was een soort leuke deurmat, ja, die heen en weer overheen werd gelopen. En ik was boos. Maar het was een soort van visuele cirkel, want ik wist niet hoe ik mijn grenzen kon aangeven. Ik wist niet hoe ik boos mocht zijn, of dat ik boos überhaupt mocht zijn. En dus zat dat soort van erin geworteld.
En kon je toen wel andere gevoelens voelen op het moment dat je niet boos mocht zijn?
Kon je
toen wel blijdschap voelen, verdriet?
Ja, ik... Alle emoties heb ik wel gevoeld hoor. Daar niet van, maar het is...
Kon je ook toelaten?
Ja, ik weet wel dat ik... Ik weet dat blijheid... Weet je, ik wist dat ik niet te enthousiast mocht zijn.
Mm-hmm.
Maar als ik veel glimlachte of grapjes maakte, dan wist ik dat mensen daar positief op reageerden.
Ja.
En positieve reactie wordt weer aangenomen als een bevestiging van dit moet je doen. Dit moet je blijven doen. En dit moet gezien worden en de rest mag niet gezien worden.
En dan was jij tevreden.
Ja.
Ja.
En dan was ik niet... Ik dacht dat ik tevreden was. Want natuurlijk... mijn lichaam... Letterlijk... Al die gevoelens die ik opkropte... Die boosheid die ik opkropte... Mijn lichaam merkte dat. Ik had spanning in mijn lijf. Als ik je zeg. En dat nam mijn lichaam op. Dus ik dacht wel van... Hé, het gaat goed. Op rationeel gebied dacht ik... Hé, dat gaat helemaal top.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk mijn lichaam wees eigenlijk van... Hé, dat gaat helemaal niet goed. En ik kon ook niet niks doen. Ik was daardoor continu bezig. Want ik wilde ook niet geconfronteerd worden met boosheid. Ik wilde niet geconfronteerd worden met schaamte. Dus bleef ik maar dingen doen wat positieve reacties opbracht. Dus ik was op een gegeven moment, weet je, mijn laatste middelbare school was ik ook echt de klasclown. Ik was de grappige meid. Ik was altijd aan het werk. Ik had verschillende dingen die ik deed. Ik was gewoon continu bezig. Zodat ik niet te lang stil hoefde zitten. En te geconfronteerd hoefde te zijn met mijn emoties en met mezelf.
Ja. En het klinkt ook weer alsof je heel succesvol bent geweest. In jezelf maniertjes aan te leren.
Ja.
Waardoor andere mensen jou mogen.
Ja, ja. Eigenlijk wel. En ik vind het wel heel interessant wat je zegt. Want op mijn laatste middelbare school was ik ook echt... Ja, mensen mochten mij ook echt. Ik vond het ook iets heel geks. Ik dacht,
ja.
Hè, hoe kan dat nou? Dat er zo lang niemand... Nou ja, niet niemand, maar heel veel mensen mochten me echt niet. Als het liefst hadden ze me in de kast geduwd. En zagen me volgend jaar weer niet.
Je zat misschien echt in een allergiezone.
Ja, ja, ja. Dus, maar ik wist wel inderdaad dat ik zei tegen mezelf. Toen ik bij mijn laatste middelbare school kwam. Dit is het laatste jaar dat ik gepest word. Ik ga niet meer gepest worden. Als ik hier naartoe ga, is het klaar.
Mm-hmm.
En ik droeg ook echt hele gekke kleding. Maar gewoon die ik leuk vond. En ik begon ook gek te doen. Maar ik was de klasclown. Ik was inderdaad... In plaats van... Ik was ook echt... In het begin was ik echt een bedweter. Een milieuactivist een beetje. Dus ik was echt... Als ik dingen zag op straat, dan ging ik het ook oppakken.
Ja.
Dat soort dingen deed ik. En natuurlijk ben je dan een raar kind.
Ja.
waarom ga jij als iemand net iets heeft gegooid naast de vuilnisbak... Waarom ruim jij dat op? Like, waarom? Maar ik dacht van, oh mijn god, een milieu. Dat kon ik echt niet maken. Dus er waren gewoon bepaalde dingen die ik deed. Waarvan ik achteraf kijk van, natuurlijk viel ik daardoor op. En natuurlijk was ik daardoor raar. En nu is dat helemaal cool en hip. Maar toen was dat echt niet hip.
Nee.
Nee.
Toen wilde je vooral niet buiten de boot vallen. Toen
nee.
Was ik op de middelbare school.
Nee.
Ik wilde niet opvallen. Ik droeg hele, ja, suffe kleren, zeg maar. Zodat ik niet te veel gezien werd. En zodat ik erbij bleef horen. En de mensen die bij ons te veel opvielen. Dat,
ja.
Ja.
Ja, maar dat is, ja, dat is zo, zo interessant. Want eigenlijk, als ik kijk naar... Mijn gedrag was misschien meer geaccepteerd. Maar hoe ik mezelf kleedde... Je zou zeggen dat ik eigenlijk buiten de boot zou moeten vallen.
Mm-hmm.
Maar ja, ik dacht gewoon, ja, prima. Ja. En ik denk, als we teruggaan even naar dat grenzen aangeven... Dat heb ik echt pas geleerd tijdens werk. Want... Ja, kijk, op school kan je er nog een beetje mee wegkomen. Als je geen grenzen hebt.
Mm-hmm.
Maar daar, ja.
Dat is misschien nog wel beter. Want je hoort constant van andere mensen wat je moet doen. Dus als jij zoiets hebt van... Ja, mijn grens is dat ik vanavond geen huiswerk ga maken. Dan haal je gewoon een onvoldoende voor
precies,
de toets.
Precies, precies. Ja. Maar op werk, als jij niet je grenzen aangeeft... Ja, dan kan je wel serieus in problemen komen. In de zin van financieel zelfs. Ik ben ook echt zodanig gaan overwerken... Dat op een gegeven moment moest ik eigenlijk gewoon... Mijn contract moest gewoon zo in elkaar zitten dat ik gewoon fulltime zou werken. Want ik werkte fulltime. Maar ik kreeg niet betaald fulltime.
Mm-hmm.
En daardoor, omdat ik dat dus niet genoeg betaald kreeg... Ging ik nog in het weekend werken bij ergens anders om mijn rekeningen te betalen.
Ja.
Terwijl eigenlijk, ik had dat werk gewoon niet moeten doen, maar ik kreeg... Dingen, en ik zag dat als compliment.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Ik dacht, ja, zij ziet in mij. Of zij zien in mij.
Ze zijn heel blij met me.
Dat ik dit kan.
Ja.
Dus ik ga ook.
Ze vinden dat ik heel hard werk.
Ja, ze vinden dat ik heel hard werk. En ik werk ook heel hard.
Ja.
Oh my god, ja.
Wat ze zien het.
Ze zien het
ook. Ja.
Ja.
Ik krijg er erkenning voor.
Ja, ik ga het gewoon doen.
Ja.
En alles wat jij naar mij toe gooit, ja. Yes, woman.
Mm-hmm.
Alles zei ik ja tegen. Ja, dit doe ik wel. Oké, okay, dit. Kom maar op.
Ja, precies.
En ik was altijd blij. Geen problemen. Je hoorde mij nooit zeiken.
Mm-hmm.
Want dat zat er niet in.
Ja.
Als ik iets niet fijn vond, dan wist ik wel een oplossing te vinden. Of dan was het maar even niet fijn.
Ja, precies.
Dat hoort erbij.
Dat hoort erbij, inderdaad.
Ja. En dus... Ik heb echt tijdens werk dacht ik op een gegeven moment, oké, dit gaat niet meer zo. In het begin dacht ik van ja, oké, dit kan nog heel even. Weet je, ik ben nog net nieuw hier. Ik moet nog veel leren. Het kan nog even. Maar op een gegeven moment, na een aantal maanden, dacht ik wel van hé, dit gaat niet goed. Dit gaat niet de goede kant op. En toen heb ik een gesprek moeten hebben die heel oncomfortabel was. Waarbij ik dus moest zeggen van hé, en ik dacht ook in mijn hoofd. Als ik nu dit gesprek heb waarbij ik ga onderhandelen over wat ik wil en eigenlijk waar mijn werk voor staat en wat mijn werk waard is. Niet per se wat ik waard ben, want toen dacht ik nog wel wat ik waard was hoor. Toen had ik het heel erg gepersonaliseerd. Mijn werk was ik, mm-hmm. soort van.
Ja.
Dus ik had dus dat gesprek en ik dacht, als ik dit gesprek heb, misschien word ik wel ontslagen. Misschien willen ze me dan helemaal niet meer.
Ja.
Want dat, ja, worst case scenario natuurlijk, daar geen gelijk in.
Precies.
Misschien word ik wel ontslagen, oh nee. En toen had ik dat gesprek. En toen zei ik dus van, ja, weet je, zo gaat het niet meer. Ik heb eigenlijk 2 functies hier. En ik werk 40 uur, maar ik krijg 16 uur betaald.
16?
Ja.
Wauw.
Dus als we dit doorgaan doen, dan hoor ik of meer uren te krijgen, of ik hoor meer te betaald krijgen, of ik ga gewoon ergens anders. En op dat moment, ja, ik denk dat al vooruit. Dus ik was al sollicitatiegesprek aan het voeren ergens anders. En ik merkte toen ook, wow, ik word ook op andere plekken willen ze mij ook. Dus waarom niet? Waarom is het zo moeilijk hier?
En ben je ook niet zo gehecht aan het resultaat van, oh, ik durf dit gesprek niet te voeren, want straks ontslaan ze me. Of het is altijd goed om je kansen in de markt een beetje te peilen.
Precies. En dat is echt, als er hier iemand naar luistert, alsjeblieft, als je in zo'n situatie zit, ga echt jouw omgeving verkennen. Ga solliciteren ergens anders, want echt, dat had ik. Dat had ik. Als ik niet had gesolliciteerd en daar was, had ik waarschijnlijk nooit dat gesprek gevoerd. Mm-hmm. Dan dacht ik, zij komen, zij zien wel dat ik die potentie heb. Zij zien wel mijn harde werk. Ze gaan me uiteindelijk wel belonen.
Ja, zo werkt dat niet.
Zo werkt dat niet.
Als een werkgever iemand heeft die voor heel weinig geld heel veel doet, dan denkt hij prima. Dan spaar ik een hoop kosten mee. Moeten we lekker zo houden.
Precies.
Ja.
En nou, na dat gesprek zei zij ook, dat was heel interessant om te zien. Zei ze, ja, je hebt eigenlijk heel erg gelijk. En eigenlijk had ik dat al door.
Precies.
Maar weet je, ik zit al een beetje mee te werken. Maar ik vind het is helemaal heel moeilijk. En de organisatie en allemaal excuses. Ja. En uiteindelijk zei ik, ja, weet je, dit gesprek moet gewoon komen.
Mm-hmm.
Gesprek met HR. Uiteindelijk niet meer uren gekregen, maar wel meer betaald gekregen. Dus dat hielp wel. Maar op een gegeven moment was dat ook niet genoeg. En toen had ik echt mijn strepen gezet. Toen zei ik, weet je, als het volgende maand niet is gelukt, dan ga ik stoppen met deze functie. Dus ik had eigenlijk twee functies. Dus dan zei ik van ja, ik ga die ene functie stoppen en dan kan ik wel die functie, maar het wordt echt weer 16 uur. Ja. Nou, in die maand was dat dus niet geregeld. En toen moest ik dat zelf dus stoppen. Oh, dat was zo moeilijk.
Ja, ik denk ook door, zeg maar, als je jezelf zit op te vreten, dan kan je wel over je grenzen heen blijven gaan.
Ja.
Maar op het moment dat je zo'n gesprek aangaat,
ja,
dan is het eigenlijk, is je onvrede out in the open. En dan kan je eigenlijk niet meer over je eigen grenzen heen gaan.
Ja, en de deadline was soort van al gezet nu.
Ja.
Want, ja, ik heb gezegd een maand.
Mm-hmm.
Als ik nu na deze maand nog doorga, dan gaat er helemaal niks veranderen.
Nee.
Dat wist ik ook. Ik dacht wel in mijn hoofd van, oké, doordat ik nu heb gezegd een maand, in plaats van, hé, we moeten het veranderen en in plaats van daar achteraan lopen, want dat was in het begin zo.
Mm-hmm.
In het begin, en echt, het was zo interessant te zien, want mensen kwamen echt naar mij toe. Van, hé, je doet echt veel.
Ja.
Je doet echt heel veel. Ik weet niet.
Ja, en de baas wist het blijkbaar dus ook.
Ja.
Dus die...
En het was soort van, dat was ook een beetje vernederend eigenlijk. Omdat iedereen wist het, iedereen zag het.
Ja.
Maar waarom werd ik daar niet voor betaald? Waarom was dat niet gezien? Of waarom werd ik niet gehoord en waarom werd ik niet gezien?
Mm-hmm.
En toen dacht ik van, later besefte ik, nadat ik uit dat wereldje was, dacht ik, zij zien mij wel. En zij horen mij ook.
Ja.
Maar omdat ik niet aan mijn grenzen waardeer en belangrijk vind,
mm-hmm,
waarom zouden hun dat belangrijk vinden?
Ja.
En precies wat je zegt. Ja, het is lekker voordelig, dus why not?
Ja, ja.
En dat heeft me echt geleerd van, oké, op een gegeven moment, ik was daar weggegaan. En het was ook heel interessant. Want in dat moment dacht ik ook van, ik maakte mezelf ook veel groter dan ik was. Oh ja, ik moet dit nu af hebben, want ze hebben dit nodig.
Mm-hmm.
Ze hebben mij helemaal niet nodig.
Nee.
En ze hadden dat werk ook niet nodig. En toen ik weg was gegaan, en dat was heel interessant, was er een baan vrijgekomen voor mijn functie, en maar één van die, voor de dubbele salaris.
Nee.
Ja.
Wow.
En wel de 40 uur.
Ja.
Dubbele salaris en 40 uur.
Ja, bizar.
Dat is toch
heel
interessant.
Ja.
Ja. Dat...
Hoe voelde dat voor jou toen je dat zag?
Wat
ging er toen in je om?
Eigenlijk was het ook een soort, ja, dat klinkt heel, heel random, maar het was ook een soort rouwproces voor mij toen ik dat zag.
Mm-hmm.
Want het was alsof ik, ja, een stukje een beetje van mezelf verloor. Van hoe ik mezelf zag.
Ja.
En hoe ik dacht, over wie ik dacht dat ik was. En omdat ik heel erg werk met mezelf associeerde. Dus mijn werk was ik. En dus zonder mijn werk was ik niks. En dat ik zo makkelijk te vervangen was. En dat er ook niet per se makkelijk te vervangen was. Maar dat toen ik weg was, dat er wel ruimte vrij kwam. En ruimte, geld en tijd vrij kwam. Terwijl...
Dat was er niet voor jou.
Dat was er niet voor mij.
Ja, dat lijkt me wel pijnlijk.
Ik voelde me ook een beetje verraden. Dus het was enerzijds was het gevoel van, ik had het gevoel van dat ik mezelf was verloren. Dat ik dacht, wat is dat nou? Wie ben ik nou? En aan de andere kant was het ook van, hoe konden jullie me dit aandoen?
Mm-hmm.
Soort van. En toen later dacht ik, hoe kon ik mezelf dit aandoen?
Ja.
Want ik heb, het is mijn keuze. Ik had weg kunnen gaan.
Mm-hmm. Ja, ik zeg altijd, je krijgt wat je tolereert. Niet wat je verdient, maar wat je tolereert.
Ja.
Heel veel mensen die denken van, nou, als dit mij wordt aangedaan, dan zou ik het wel verdiend hebben. Maar als jij niet voor jezelf opkomt,
ja,
dan gaan mensen over je heen lopen.
Ja, en als jij denkt dat jouw grenzen minder belangrijk zijn dan iemand anders zogenaamde wensen,
mm-hmm.
dan blijf je eigenlijk voor iemand anders leven dan voor jezelf.
Ja.
En dat was het ook. Echt zoveel van mijn leven zet ik opzij voor dat.
Mm-hmm.
En ik denk dat als ik weer terug ga naar school, dat als ik toen al wist, als ik toen al leerde van hey, nee is nee. En een nee is niet een ja kan je krijgen. Nee is gewoon nee. Punt.
Mm-hmm.
Dan wist ik al van, het is oké. Er hoeft niet per se een iets heel ergs te gebeuren. Mensen vinden je niet per se minder lief als je nee vindt. Sterker nog, mensen vinden het zelfs fijner als jij nee zegt.
Ja, mensen vinden het soms echt een cadeautje als je nee zegt.
En ik vind het ook een cadeautje, soms als mensen nee zeggen.
Ja, ik ook.
En ik soms denk, fijn dat je het niet doet. Of fijn dat je het afgezegd. Ja, soms heb ik dat ook gewoon.
Ja, en ik vind het fijner als iemand eerlijk is.
Ja.
Want wanneer iemand over zijn grens gaat, dan voel je dat vaak. Dan voel je van, er is iets mis, maar ik kan er niet helemaal de vinger op leggen.
Ja.
En als iemand dan nee zegt, dan denk ik vaak van, oh, wat fijn dat je dat zegt. Want ik weet tenminste nu wat ik aan je heb en ik weet waar ik aan toe ben.
Ja.
En ik hoef niet op mijn tenen te lopen of te bedenken van, oh ja, het was een beetje ongemakkelijk. Wat zou er aan de hand zijn? Zou het aan mij liggen? Nee, het is gewoon heel duidelijk als je nee zegt.
Ja.
Ja. Ja. En ik heb bij jou destijds ook een vrouwencirkel gedaan.
Oh ja.
En daar hebben we ook geoefend met grenzen aangeven en nee zeggen.
Ja.
Dat weet ik nog wel. Want dat deed me eraan denken toen je zei van, ja, nee is nee. Nee is niet misschien ja.
Ja.
We hebben toen een oefening gedaan dat we op kleedjes moesten staan.
Ja.
En iemand anders moest op je kleedje komen staan.
Ja.
En je moest dan over iemands grenzen proberen heen te gaan. En iemand die moest dan zijn grenzen aangeven. En ik weet zelf heel goed hoe ik over mensen hun grenzen heen moet gaan. Omdat dat zo vaak bij mij is gebeurd.
Ja.
Dus ik was er op dat moment was ik er heel goed in.
Ja.
Maar ik vond het heel leuk dat je ook zo'n praktische oefening had voor ons om echt één te leren hoe geef je de grenzen aan. En je ziet ook van wat gebeurt er als je in een veilige omgeving, als er iemand over je grenzen heen gaat. Want daarna werd ons ook gevraagd van hoe voel je je daar dan bij? En ik denk niet dat we onszelf vaak die vragen stellen wanneer er bij ons over een onbewuste grens heen is gegaan, hebben we het misschien niet eens door. Laat staan dat we dan stilstaan bij, oh, hoe voel ik me hier eigenlijk bij en wat doet dit met me? Dus
Ik denk zelf dat met grenzen, maar ook met gevoel, omdat het voor heel veel mensen niet tastbaar is,
mm-hmm.
moet je het tastbaar maken. Om het echt te begrijpen.
Ja.
En dat was ook voor mij een leerproces hoor. Alles wat ik doe, ook met de vrouwencirkels, dat heb ik zelf eerst uitgeprobeerd.
Mm-hmm.
En wat ik mooi vond aan dat grenzen, ik kon natuurlijk ook gewoon alleen zeggen nee is nee.
Ja, maar dan leren mensen het niet.
Nee, want mensen leren het pas wanneer ze ook die pijn voelen en het ongemak voelen van, wow, wacht even, dit is echt niet chill. Maar ook, en dat vond ik heel mooi bij die opdracht, is precies wat je zegt. Jij ziet en voelt dat je eigenlijk iets aan het doen bent wat over iemands grens gaat.
Mm-hmm.
Dus je kan niet tegen mij zeggen van, ik wist niet waar je mee bezig was. Nee, je voelt het.
Ja.
je voelt het en toch doe je het. Mm-hmm. Maar ook toch accepteer ik het. Dus het is een soort, het is een tweespeling. Grenzen aangeven is een tweespeling. Maar je hebt niet per se controle over de ander. En dus als je geen controle hebt over de ander, heb je wel controle over jezelf. En dat vind ik het mooie bij grenzen aangeven is, jij kan beslissen van, hey, dit is een flexibele grens. Hè? Dit is eigenlijk iets van, oké, het voelt misschien oncomfortabel, maar zo erg is het niet, weet je. Het is oké voor vandaag. Bijvoorbeeld, ja, misschien een ongemakkelijke foto of zo voor online. Ja,
komt 5 minuutjes later.
Ja,
of zo.
Het voelt oncomfortabel en eigenlijk heb je wel een grens getrokken, maar voor dit keer kan je wel een oog voor doen. Maar als iemand bijvoorbeeld echt te dicht bij jou staat, waarbij jij echt denkt, je hele lichaam schreeuwt nee, ik voel me onveilig. Ja, die grens moet gesteld worden.
Ja.
En ook hetzelfde weer met het werk. Uiteindelijk, ik had geen sociaal leven. Ik had zitten in een relatie, maar ik was nooit op tijd thuis voor eten of zo. Mm-hmm. Ik had ook geen tijd echt meer voor date nights, want ik was gewoon alleen maar aan het werken.
Ja, je zei dat je in het weekend ook nog moest werken om die huur te kunnen betalen, dus...
Bizar!
Je nam ook geen rust meer. Ja,
Nee.
Dat is een formule voor een burn-out op lange termijn, denk ik. Ja, dus je eigen gezondheid ging er ook nog aan onderdoor.
Ja, dus...
Ja.
Uiteindelijk, met grenzen, en ik had dat niet door, hè, want ik zat in de situatie zelf.
Mm-hmm.
Ik had helemaal niet door dat ik over mijn grenzen heen ging. Tuurlijk, ik merkte ervan, het klopt iets niet. Maar ik hield mezelf voor gek. En dat gebeurt heel vaak met grenzen aangeven. Is dat, met je eigen grenzen, is dat je jezelf voor de gek houdt.
Ja.
Zo van, hey, het is helemaal niet zo erg. Helemaal niet zo moeilijk. Ja. Hey, ik voel dat er iets niet klopt, maar...
Ja, en ik heb ook vaak in werkomgevingen, ik heb heel erg ook van mijn vrienden zo meegekregen van, ja, maar dat hoort zo. Dus als jij begint bij een baan, dan is het logisch dat je hem niet leuk gaat vinden, want je weet nog niet wat je wil. Je hebt nog geen ervaring, dus je wordt alleen maar op kutfuncties aangenomen. Je zal je waarschijnlijk moeten bewijzen, je zal wat moeten harder moeten werken dan de rest. Je krijgt nog niet zoveel betaald. Dus... ja, ik heb zelf ook heel erg zoiets meegekregen van, ja, dat hoort er gewoon bij. En daar moet je niet te veel over klagen. Je moet gewoon lekker meedoen en je mond houden. En dan misschien over 5 jaar, dan wordt het wel een beetje beter.
Ja.
Dus ik weet niet of jij ook, of dat ook bij jou speelde.
Oh ja, dat speelde zeker bij mij. Maar ik had daar wel een beetje scheid aan.
Ja.
En dat was vooral omdat ik ben al... Op de middelbare school ben ik ook echt gaan werken. Dus al sinds mijn 12e had ik al bijbaantjes. En ja, ik heb echt voor €2 of zo ben ik begonnen met werken. Dus voor mij wist ik al van, oké, ik heb heel weinig verdiend vroeger al.
Hmm.
Dus ik dacht, nee, ik ga niet... ik zit eigenlijk... Voor mijn gevoel zit ik al 14 jaar in de game. Of 12 jaar in de game zit ik dan al aan het werken. Dus ik ga gewoon voor wat ik leuk vind. En dat kan nu nog, want ik ben nog jong.
Oh ja.
Dat had ik in mijn hoofd. Maar iedereen in mijn omgeving zei... Nee, ga deze baan doen. Ga die baan doen. Dus ik ben wel begonnen met banen die ik leuk vond. En uiteindelijk de baan waar ik het net over had bij die organisatie. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Het was misschien niet wat ik in eerste instantie alleen zou doen. Want ik was al bezig met mijn onderneming op dat moment. Maar ik dacht wel van, dit is wel iets leuks. Het is wel iets wat mij aanstaat. Het punt ging er meer om dat ik veel te veel deed. Mm-hmm. Ik nam veel te veel verantwoordelijkheid. En... Ik had mezelf eigenlijk niet in die positie moeten zetten. Want het was gewoon... Ik moest eigenlijk nog leren, maar ik had er heel weinig ondersteuning. Het was alsof ik was projectleider en ik was community manager. Dus ik had mensen onder mij die ouder dan mij waren. En ik zat ook nog in een veld wat was wel technisch. Dus het waren voornamelijk allemaal witte mannen. Oude witte mannen.
Mm-hmm.
En dan kom je daar met je afro, jonge meid met een korte rok. Ik ging ook gewoon met mijn korte rokjes. Ja, ik had gewoon scheid. Dat vind ik gewoon een leuke outfit. Ja. Dat ga ik gewoon aantrekken.
Ja.
Maar ja, dan word je ook op een bepaalde manier behandeld.
Ja.
En dat is helemaal niet gek. Maar aan de andere kant, ik werd dus niet serieus genomen, maar wel serieus genoeg genomen om het werk te doen.
Mm-hmm.
En dus ik denk dat ik deed wel misschien iets wat ik leuk vond, maar ik deed gewoon inderdaad te veel. En dat werd mij ook wel gezegd ook. Dus niet per se, ja, je doet misschien minder leuke kusjes, maar jij moet gewoon heel hard werken. En ja, dat is gewoon zo. Ja, je bent geen prinses. Gewoon op ermee en niet zeiken, boenen. Soort van, die mentaliteit. Ja, dat werkt niet. Maar nu ook, dat ik nu ook bijvoorbeeld coach. Ja, heel veel mensen hebben tegen mij gezegd van ja, jij kan beter niet voor jezelf beginnen. Je bent nog veel te jong. Wat voor ervaring heb jij nou? Wat advies kan jij mij nou geven? Mm-hmm. En dat vind ik iets heel interessants, want ik leer zelfs van kinderen.
Ja.
Ik leer van hele kleine kinderen. Ik leer zelfs van baby's. Grenzen aangeven heb ik ook echt geleerd van baby's.
Oh ja?
Ja, want wanneer baby's iets niet fijn vinden, dan hoor je dat wel.
Ja, ja, die zijn er heel stellig in.
Die zijn heel stellig en heel assertief.
Ja.
En een meisje van 2, die zit in haar nee-fase.
Ja, klopt.
En die zegt nee.
Ja.
Nee, 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 nee.
Ja.
Ik wil dit niet doen. Nee.
Ja. En die zijn nog niet zo bezig met...
Met andere mensen hun perceptie van hun.
Nee, of ik moet lief gevonden worden.
Nee.
Iedereen vindt hun lief. Dus ze kunnen heel goed bij hun gevoel. Ze kunnen gewoon heel duidelijk aangeven wat ze wel en niet willen.
Precies.
Ja.
Dus toen ik ook dat besefte van... Ik vind het eigenlijk helemaal niet handig. Ik vind het eigenlijk hartstikke dom zelfs.
Mm-hmm.
Als jij ervan uitgaat dat jij... alles veel beter weet dan iemand anders omdat jij ouder bent.
Ja.
Of omdat jij in een bepaalde vak meer ervaring hebt.
Mm-hmm.
Als jij bijvoorbeeld al kijkt naar social media.
Ja.
Ik bedoel, iemand die 30 jaar misschien zou willen beginnen met social media. Toen was er niet eens social media.
Nee, precies.
Het begint...
En iemand die er al 10 jaar in zit, die zit precies. Waarschijnlijk met zijn hoofd nog in huis, zeg maar.
Ja.
Maar dat bestaat niet eens meer. Of
precies.
Die zit de hele dag op een of ander medium wat helemaal niet meer van deze tijd is.
Ja.
En ik denk zelfs mensen van onze leeftijd die een paar jaar op Instagram zitten, ja, die gaan ook niet meer op TikTok. Terwijl dat nu waarschijnlijk wel het grootste bereik zal geven. Dus,
precies.
Ja.
Dus ik denk dat openstaan om te leren van andere mensen. En dat eigenlijk, want op school leren we heel erg diploma's alles.
Ja.
Maar dat ook nu, ik merk heel veel van wat ik doe en meegeef is heel praktisch. Heel veel van wat ik doe en meegeef is niet alleen wat ik uit de boeken heb geleerd. Het is voornamelijk wat ik misschien uit de boeken heb geleerd en dan heb geprobeerd.
Ja.
En heb uitgevoerd en ervaring mee heb opgedaan. En...
Dus jij hebt de studie psychologie gedaan.
Ja.
Heb je toen meteen besloten van nou, ik wil coach worden of...
Ja, ik coachde eigenlijk tijdens mijn studie. Dus ik begon, dat was een van mijn bijbaantjes.
Ja.
En ja, ik begon dan, ik werkte elke dag. En hoe dat er dan uitziet, ik was een habit tracker. Dus wat ik deed was dat ik de gewoontes bijhield van... topsporters en CEO's. Dus ik had 2 uur elke dag, dus van 4 tot 6 en soms 5 tot 7 had ik belletjes.
Mm-hmm.
En dan ging ik kijken naar hun gewoontes, ging ik dat meten en onderzoeken met hun en zorgen dat zij eigenlijk meer werk-privé balans kregen.
Vanuit je eigen onderneming?
Nee, dat was bij een organisatie toen.
Oh ja, ja.
En ja, uiteindelijk ging ik daar ook coachen. Dus dat deed ik toen al. Dus ik zat daar al in en ik dacht, oh, dit is echt geweldig. Maar ook de huidige persoon van die organisatie zei tegen mij, ja, jij bent veel te jong. En ja, je kan wel coachen, maar ik ga jou niet als een coach betalen.
Oh,
zo
ja.
Ging dat ook.
Ja.
en zo, uiteindelijk ben ik daar dus ook weggegaan. En zo ben ik eigenlijk... in de coaching-industrie gebleven, maar niet voor mezelf.
Mm-hmm.
En toen, ja, nadat ik wegga, ja, in de pandemie dacht ik gewoon van, ja, fuck it. Wat heb ik te verliezen? Niks. Dus toen ben ik voor mezelf gaan coachen. Maar het is echt, coachen zat er al in.
Ja.
Ja.
Nou.
Ja. Nou, ik denk dat we zo gaan afsluiten. Is er nog iets wat jij heel graag hebt willen zeggen, wat nog niet aan de orde gekomen is? Of is er nog één boodschap die je de luisteraars mee wilt geven?
Ja, ik denk nog één ding wat ik nog echt heel graag had willen leren.
Ja.
Is hoe ik nog meer kon falen.
Ja. En waarom?
Omdat falen iets heel moois is. Het is, ja, zonder falen heb je geen succes. Zonder fouten heb je geen succes. Weet je, kan je niet een... Als jij niet fouten maakt, kan je niet tot een oplossing komen. Dus ik heb heel erg een angst gehad om te falen. Ik heb echt faalangst gehad. En dat geprobeerd uit de weg te gaan. En daardoor deed ik overal langzamer over, maar kreeg ik ook heel weinig feedback.
Mm-hmm.
Of geen feedback zelfs. En we zijn continu aan het leren. Dus als jij niet fouten maakt, kan jij niet leren.
Ja.
Dus als ik dat had gehad, dan had ik waarschijnlijk veel meer geleerd dan dat ik heb gehad doordat ik dacht dat ik alles perfect moest doen en alleen maar goede cijfers moest halen. En als ik een keer een 6 had, dat het gelijk de grootste mislukking was. Als ik had geleerd dat dat oké was en dat ik daardoor juist niet moest kijken naar alleen het cijfer, maar oké, maar waarom heb ik die fout gemaakt? En waar is dat misgegaan?
Mm-hmm.
En hoe kunnen we zorgen dat jij vaker eigenlijk fouten maakt, maar sneller en ook begrijpt van, hé, wat gebeurt er dan in het proces?
Ja.
Daar had ik veel meer aan gehad.
Ja.
En jij? Wat is iets wat jij wilt als laatste, als mic drop?
Oh, nou, ik had eigenlijk nog één vraag aan jou.
Oh, oké.
Heb jij een tip voor de mensen die dit luisteren? Eén hele praktische tip hoe zij aan de slag kunnen gaan met hun grenzen aangeven.
Ah,
ja.
Dat is een hele mooie. Ja, ik denk twee dingen. Eerste, het besef. Een soort mindset iets. Het besef dat wanneer jij ja zegt tegen iemand, terwijl het eigenlijk een nee is, dat jij aan het liegen bent tegen jezelf.
Mm-hmm.
En dus dat jij eigenlijk continu nee tegen jezelf zegt. Dus dat is één ding. En het tweede is, ik zou zeggen, probeer elke dag te kijken naar waar je ja tegen zegt en waar je nee tegen zegt. Want elke dag zetten wij eigenlijk grenzen.
Mm-hmm.
Wij creëren grenzen. En vooral grenzen aangeven tegen een ander is één ding. Maar grenzen aangeven tegen jezelf is een ander ding. En daar zit vertrouwen bij. En als jij niet vertrouwt dat jij jezelf aan jouw grenzen gaat houden, dan gaan andere mensen dat ook niet doen. Ja.
Ja, mooi. Ja. Oké, dus één is besef van waar liggen je grenzen.
Ja.
En twee is van ja, kijk nou eens naar jezelf. Waar zeg je ja tegen?
En waar zeg
je nee tegen?
Ja, en vooral ook bij jezelf. Hè? Welke grenzen heb jij zelf voor jezelf gemaakt?
Ja, dus als jij bijvoorbeeld de grens hebt van nou, ik ga maar een uurtje per dag op mijn telefoon zitten. En
ja,
het is toch 1,5 uur geworden dan... Dan gaan andere mensen uiteindelijk ook sneller over jouw grenzen heen.
Ja, en het is gewoon ook een soort van zin van hou je aan je eigen grenzen. Dus als jij zegt tegen jezelf, ik vind het echt niet oké om te laat op afspraken te komen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dan als jij die grens voor jezelf zet, zo van oké, weet je wat? Als ik een afspraak heb, dan ben ik altijd op tijd. Dan is het ook wanneer iemand anders te laat is.
Ja.
Kan jij veel makkelijker zeggen, hé, nee, dit vind ik niet oké.
Hmm. Ja, als je zelf vaak te laat komt, dan kan je dat natuurlijk niet maken. Ja.
Dus begin eerst je te houden aan je eigen grenzen. Dat is eigenlijk de tip.
Hmm.
Voordat jij gaat proberen aan andere mensen hun grenzen. Aan andere mensen jouw grenzen aan te geven. Want je gaat zelf merken dat je dat heel vaak... niet doet.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, mooie. Nou, Is er nog iets wat jij aan mij wil vragen of zullen we hiermee afsluiten?
Ja, ik vroeg me nog wel af of er nog één ding is wat je had willen leren op school.
Ik had heel graag willen leren mediteren. Omdat dat voor mij een soort allesomvattend is. Het is tot rust komen aan het begin van de dag of tussen de dag door. Dus even een momentje voor jezelf nemen. Vooral in een drukke school met allemaal chaos om je heen en veel dingen die er gebeuren. Dat je even de tijd neemt om dat te verwerken. Het is ook waar wij het over gehad hebben, over je gevoelens herkennen en erkennen. En dat kan ertot leiden dat je uiteindelijk je grenzen gaat aangeven. Dus dat.
Mooi. Ja. Nou, dankjewel voor het hebben hier. Ik vond het echt helemaal tof.
Ik vond het superleuk. Ja. Ja, hartstikke bedankt.
Nou, dit was hem dan weer. De tweedelige podcast over grenzen aangeven, gevoelens en emoties doorvoelen en jezelf durven te zijn. Hartstikke leuk dat je geluisterd hebt en tot de volgende keer.